Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars, bij deze aflevering van Radio Vaticaan. Vandaag gaan we onder meer luisteren naar de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 30 maart. En krijgt u een verdere vertaling van de uitgebreide apostolische constitutie voor de Romeinse curie Predicati Evangelium, die op 19 maart van dit jaar werd gepubliceerd. Toen we de generale audiëntie hebben uitgezonden tijdens Radio Vaticaan Live, herkenden we iemand tussen de genodigden die na de audiëntie zouden begroet worden door de Heilige Vader. Zo werd namelijk de heer Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, na de generale audiëntie begroet door Paus Franciscus, samen met een Vlaamse delegatie waar ook de heer Luc Sels, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, bij aanwezig was. We hadden het genoegen om hem kort na de ontmoeting, ondanks zijn drukke agenda, even te kunnen spreken over de reden waarom hij, in zijn hoedanigheid als Vlaams minister van Cultuur, naar het Vaticaan was afgereisd en hoe de minister-president zelf het hele gebeuren heeft ervaren. Beste luisteraars van Radio Maria, ondertussen hebben we het grote genoegen om de heer Jan Jambon aan de lijn te hebben, minister-president van de Vlaamse regering en ook Vlaams minister van onder andere cultuur. Van harte welkom bij Radio Vaticaan, meneer Jambon.
Goedemiddag.
Alvast bedankt voor de tijd u even hebt willen nemen om onze vragen te beantwoorden. We zagen in de persartikelen verschijnen dat u vandaag bij Paus Franciscus op audiëntie bent gegaan. Hoe was dat voor u? Is het de eerste keer dat u de Heilige Vader ontmoet?
Ja, dat was voor mij de eerste keer dat ik de Heilige Vader ontmoet. En dit was natuurlijk wel een heel speciale ervaring.
Hoe gaat dat eigenlijk zo wat in zijn werk? Want ja, natuurlijk als vertegenwoordiger van de Vlaamse regering heeft u de mogelijkheid gehad om ergens vooraan te gaan zitten bij die generale audiëntie. Hoe was de ervaring voor u?
Ja, wij mochten met de Vlaamse delegatie, dus rector Luc Sels van de KUL was ook bij mij. En wij mochten inderdaad op de eerste rij gaan zitten, heel vooraan, zodanig dat wanneer de plechtigheid gedaan was, de paus ook even tot op de eerste rij met iedereen een gesprek kwam voeren. Dus dat was wel absoluut een fantastische ervaring.
We zagen ook op uw Twitter-account dat u kort even daarover hebt getweet. Wat hebt u eigenlijk gezegd aan de Heilige Vader? Wat was de boodschap die u heeft meegebracht?
Wel, ik had eigenlijk twee elementen. Dat is natuurlijk een tamelijk kort gesprek met twee elementen. Eén, om de katholieke kerk te bedanken voor alle hulp die we er ook van krijgen in de opvang van de Oekraïners in Vlaanderen. Er zijn toch heel wat kloosterorden en ook kerkelijke leiders die echt de huisvesting en zo ter beschikking stellen. Dus daar had ik expliciet voor willen bedanken. En twee, om de Heilige Vader uit te nodigen om naar Vlaanderen te komen in 2025, omdat dan de Katholieke Universiteit Leuven 600 jaar zal bestaan en dat dat eigenlijk met een ja, met een grote ceremonie gepaard gaat. En het zou wel, denk ik, gepast zijn. En dat zou echt fier zijn om dan de paus ook te mogen ontvangen.
Dat is zeker iets waar onze luisteraars al zeker voor kunnen bidden, dat dat mogelijk zou mogen worden. Nu, ja, u bent daar natuurlijk in uw hoedanigheid als minister van cultuur deze keer. Wat was eigenlijk de reden, de aanleiding om naar het Vaticaan te gaan?
De aanleiding is omdat er deze namiddag een academische zitting is en ook een concert deze avond. Er nagedacht is van Josquin de Pré. Josquin de Pré was een Frans-Vlaamse componist die 500 jaar geleden gestorven is. Een polyfonist die op het Vaticaan gewerkt heeft. Zelfs in de Sixtijnse kapel en zo gewerkt heeft. En dus, zoals ik al zei, deze namiddag is daar een academische zitting over. En vanavond een concert. En als minister van cultuur wilde ik daar toch bijwonen.
Waarom vindt u dat ook echt belangrijk om zeg maar, ja, dat culturele nalatenschap van Vlaanderen, om dat ook echt te gaan promoten, ook in het buitenland?
Wel, om ook aan te geven hoe breed die culturele nalatenschap van Vlaanderen is. Want iedereen kent natuurlijk de Vlaamse primitieve, de schilderkunst uit die periode vanuit Vlaanderen. En dat wij bijvoorbeeld op muzikaal vlak ook zoveel te bieden hebben, dat ja, grootmeesters, Vlaamse grootmeesters in de polyfonie, toch toen in die tijd wereldwijd, in de wereld van toen, naam en faam bekendheid hadden. Dat is misschien minder geweest in Vlaanderen. Mm-hmm. En ja, zo iemand dan in het Vaticaan, zal zeggen, onderwerp dus van academische zitting, een speciaal concert daar ook aan gewijd in de Ave Maria Stella kerk in het Vaticaan. Ja, dan is dat toch iets, denk ik, wat maar ondersteund wordt.
Zeker, ja. Het is altijd fijn natuurlijk ook om ook, ja, onze politieke verantwoordelijken daar aanwezig te zien. Het is ook een belangrijk iets. Nu, u bent daar als minister, u bent daar natuurlijk ook gewoon als de mens, Jan Jambon. Wat doet dat met u om in het Vaticaan te zijn en die ontmoeting gehad te hebben met de paus? Heeft dat voor u een bepaalde betekenis?
Wel, in het Vaticaan zijn, dat had ik al een aantal keren gedaan natuurlijk, als toerist. Maar ik heb ook, ik zal zeggen, achter de muren van het Vaticaan, de tuinen en zo, alles een keer kunnen bezoeken. Mm-hmm. Dus dat was niet nieuw. Maar natuurlijk een ontmoeting met de leider van de katholieke kerk, dat is natuurlijk een speciale ervaring. Zeker als je zelf gelovig bent, is dat toch wel speciaal. En ben ik heel blij dat ik dat heb mogen meemaken.
Mm-hmm. Ja, u zegt zelf, hè, als u zelf als gelovige, op welke manier, als u dat niet te indiscreet vindt om dat te vragen, op welke manier heeft dat in uw leven ergens een plaats?
Ja, dat is eigenlijk een beetje een spirituele invulling. En dat motiveert mij ook om in mijn dagelijkse werking ook het goede te zoeken en na te streven. Soms slaag je daarin en soms slaag je daar niet in. Blijkt dat het mensen is, maar het is hoe dan ook een inspiratiebron.
Misschien als laatste vraag nog, meneer de minister-president. Paus Franciscus die stelt in zijn hele pontificaat de allerkleinsten, de zwakken, de armen centraal. Ook in Vlaanderen worden we daar natuurlijk mee geconfronteerd. Ook onze luisteraars delen soms in dat lijden. We zijn ook heel blij dat we op die manier verbondenheid hebben kunnen creëren, zeker ook tijdens de coronaperiode. Heeft u misschien nog een specifieke boodschap voor juist die arme, kleine mensen, mensen die het moeilijk hebben, die nu luisteren naar dit interview?
Ja, de boodschap die ik daarvoor heb, is dat ik dat een taak van de overheid om alle mensen die lijden, om die te helpen en die bij te staan in de mate van het mogelijke. En dat we daar natuurlijk in Vlaanderen met ons sociaal zekerheidssysteem, met ons ook armoedebeleid, bewerkstellingsbeleid, dat we daar toch wel heel wat middelen aanreiken. En nog moeten we vaststellen dat er altijd mensen zijn in Vlaanderen die in een armoederisico leven. En dat moet blijven opdracht zijn voor ons als politieke overheid om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk uit de wereld verdwijnt.
Wij nemen het ook zeker mee in onze gebeden en we bidden, zoals steeds, ook voor onze politieke leiders, ook zeker voor u. Meneer Jambon, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft. En we wensen u nog een heel mooi concert toe, heel mooie gebeuren daar in het Vaticaan en in uw functie als minister van cultuur uiteraard. En misschien treffen we elkaar wel eens op een andere gelegenheid.
Oké. Okay. Goeie namiddag aan u en aan alle luisteraars.
Dank u wel hoor. Fijne dag nog, hè?
Voor u ook. Dag.
En u hoorde het. Zo heeft de minister-president onder meer door het overhandigen van een opname van 12 missen die werden gecomponeerd door de Frans-Vlaamse componist Josquin Desprez, een stukje Vlaamse muziekgeschiedenis in de kijker kunnen plaatsen. Een grootmeester van de polyfonie. Verder hoorden we dat de minister-president eveneens de mogelijkheid had om paus Franciscus uit te nodigen in 2025 om een bezoek te brengen aan Vlaanderen en aan Leuven, naar aanleiding van de viering van 600 jaar Katholieke Universiteit Leuven. We mogen altijd bidden om de genade van een pausbezoek aan onze streken, zeker. En er werd ook ruimte gemaakt om de hulp van de Katholieke Kerk, ook in de Vlaamse bisdommen, aan de Oekraïense vluchtelingen te benadrukken en dus de Heilige Vader te danken voor deze hulp. Alvorens wij gaan luisteren naar paus Franciscus en de catechese, kunnen we nog even luisteren naar een prachtig Ave Maria dat gecomponeerd werd door Josquin Desprez en komen daarna bij u terug. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan in dit tweede deeltje, na te kunnen hebben geluisterd naar dat mooie stuk van Josquin de Pré, gaan we luisteren naar paus Franciscus en meer bepaald naar de catechese die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie van woensdag 30 maart, waar hij verder gaat in het thema over de ouderen en ouderdom.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
In onze catechese rond het thema van de ouderdom kijken we vandaag naar het tedere beeld dat de evangelist Lucas schildert van twee bejaarde figuren, Simeon en Anna. Hun reden om te leven, voordat zij afscheid nemen van deze wereld, is om Gods bezoek af te wachten. Zij wachten op God die hen zou komen bezoeken, dat wil zeggen Jezus. Simeon weet door een voorgevoel van de Heilige Geest dat hij niet zal sterven voordat hij de Messias ziet. Anna gaat elke dag naar de tempel en wijdt zich aan de dienst. Beiden erkennen de aanwezigheid van de Heer in het kind Jezus, die hun lange wachten met troost vervult en hun afscheid van het leven verlicht. Dit is een scène van ontmoeting met Jezus en van afscheid. Wat kunnen wij leren van deze twee figuren van ouderen vol geestelijke vitaliteit? Allereerst leren we dat de trouw van het wachten de zintuigen scherpt. Immers, zoals wij weten, doet de Heilige Geest precies dat. Hij verlicht de zintuigen. In de oude hymne Veni Creator Spiritus, waarmee wij ook nu nog de Heilige Geest aanroepen, zeggen wij Accende Lumen Sensibus, een licht voor de zintuigen ontsteken. Onze zintuigen verlichten. De geest is hiertoe in staat. Hij scherpt de zintuigen van de ziel, ondanks de beperkingen en de wonden van de zintuigen van het lichaam. De ouderdom verzwakt op de een of andere manier de gevoeligheid van het lichaam. Men is meer blind, men kan gemakkelijker doof worden. Maar een ouderdom die zich geoefend heeft in het wachten op Gods bezoek, zal zijn doortocht niet missen. Ja, ze zal ook meer gereed zijn om hem op te vangen. Ze zal een grotere gevoeligheid hebben om de Heer te verwelkomen wanneer hij voorbij gaat. Laten we niet vergeten dat de houding van een christen erin bestaat om aandachtig te zijn voor de bezoeken van de Heer. Want de Heer gaat door ons leven met ingevingen, met de uitnodiging om beter te zijn. En de heilige Augustinus die placht te zeggen, ik ben bang voor God als hij voorbij gaat. Maar hoezo bent u bang? Ja, ik ben bang om het niet op te merken en het voorbij te laten gaan. Het is de heilige geest die onze zintuigen voorbereidt om te begrijpen wanneer de Heer ons een bezoek brengt, zoals hij deed met Simeon en Anna. Vandaag hebben wij daar meer dan ooit behoefte aan. We hebben een oude dag nodig die is toegerust met levendige geestelijke zintuigen en die in staat is de tekenen van God te herkennen. Ja, het teken van God dat Jezus is. Een teken dat ons in een crisis brengt, altijd. Jezus brengt ons in een crisis omdat hij een teken van tegenspraak is. Maar wel een teken dat ons met vreugde vervult, want crisis hoeft niet per se verdriet te brengen. Nee, in crisis zijn, de Heer dienen, geeft je vaak vrede en vreugde. De verdoving van de geestelijke zintuigen, en dit is een slechte zaak, de verdoving van de geestelijke zintuigen in de opwinding en de roes van die van het lichaam, is een wijdverbreid syndroom in een maatschappij die de illusie van de eeuwige jeugd cultiveert. En het gevaarlijkste kenmerk ervan is dat het meestal onbewust is. Men beseft niet eens dat men verdoofd is. En het gebeurt. Het is al altijd gebeurd en gebeurt in onze tijd. De zintuigen raken verdoofd, zonder te begrijpen wat er gebeurt. De innerlijke zintuigen, de zintuigen van de geest om de aanwezigheid van God of de aanwezigheid van het kwaad te begrijpen, zijn verdoofd. Ze onderscheiden niet meer. Als je de gevoeligheid van tast of smaak verliest, dan merk je dat onmiddellijk. Maar de gevoeligheid van de ziel, die kun je lange tijd negeren. Je kunt leven zonder te beseffen dat je die gevoeligheid van de ziel kwijt bent. Het is niet alleen een kwestie van denken over God of religie. De ongevoeligheid van de geestelijke zintuigen gaat over medelijden, over barmhartigheid, schaamte en wroeging, trouw en toewijding, tederheid en eer, zelfverantwoordelijkheid en verdriet voor anderen. Het is merkwaardig. Ongevoeligheid doet je geen medelijden begrijpen. Doet je geen medelijden voelen, doet je geen schaamte of wroeging ervaren omdat je iets slechts hebt gedaan. Zo is het. De verdoofde geestelijke zintuigen verwarren alles en men voelt, geestelijk, zulke dingen niet. En de ouderdom wordt als het ware het eerste verlies, het eerste slachtoffer van dit verlies aan gevoeligheid in een maatschappij die de gevoeligheid vooral uitoefent omwille van het genot, kan de aandacht voor het kwetsbare alleen maar verslappen en overheerst de concurrentie van de winnaars. En zo gaat gevoeligheid verloren. Natuurlijk, de retoriek van insluiting is de rituele formule van elk politiek correct discours. Maar het brengt nog geen echte correctie teweeg in de praktijken van het normale samenleven. Een cultuur van sociale tederheid heeft het moeilijk om te groeien. Nee, de geest van menselijke broederschap die naar mijn gevoel met kracht nieuw leven moet worden ingeblazen, is als een afgedankte jurk. Te bewonderen, ja, maar in een museum. We verliezen de menselijke gevoeligheid, we verliezen de bewegingen van de geest die ons menselijk maken. En het is waar. In het echte leven kunnen we met ontroerende dankbaarheid veel jonge mensen zien die in staat zijn deze broederschap ten volle te eren. Maar hierin ligt het probleem. Er is een kloof, een verwijtbare kloof tussen de getuigenis van dit levensbloed van sociale tederheid en het conformisme dat de jeugd dwingt een ander verhaal te vertellen. Wat kunnen wij doen om deze kloof te overbruggen? Uit het verhaal van Simeon en Anna, maar ook uit andere Bijbelse verhalen over de geest, gevoelige ouderdom, komt een verborgen aanwijzing naar voren die het verdient om naar voren te worden gebracht. Waarin bestaat de openbaring die de gevoeligheid van Simeon en Anna aanwakkert? Er bestaat hierin dat zij in een kind dat zij niet verwekt hebben en dat ze voor de eerste keer zien, het zekere teken van Gods bezoek herkennen. Ze aanvaarden met andere woorden dat ze geen hoofdrol spelen, maar als getuigen zijn. En dan gaat het goed. Wanneer een individu aanvaardt geen hoofdrol te spelen, maar zichzelf als getuige ziet, die man of vrouw wordt volwassen. En dat gebeurt als hij of zij altijd de wens heeft een hoofdrolspeler te zijn. Anders zal hij of zij nooit rijpen op deze weg naar de volheid van de ouderdom. Gods bezoeking wordt niet belichaamd in hun leven van hen die hoofdrolspelers willen zijn en nooit getuigen. Het brengt hen niet op het toneel als verlossers. God neemt geen vlees aan in hun generatie, maar in de komende generatie. Zij verliezen hun geest, zij verliezen de wil om als volwassenen te leven en zoals men gewoonlijk zegt, ze leven oppervlakkig. Het is de grote generatie van de oppervlakkigen, die zich niet toestaan de dingen aan te voelen met de gevoeligheid van de geest. Maar waarom staan ze zichzelf niet toe? Deels uit luiheid, deels omdat ze het niet meer kunnen. Ze zijn het kwijt. Het is slechts wanneer een beschaving haar gevoeligheid voor de geest verliest. Aan de andere kant is het mooi wanneer we oudsten vinden als Simeon en Anna, die deze gevoeligheid van geest behouden en in staat zijn om verschillende situaties te begrijpen, zoals deze twee de situatie begrepen die voor hen lag, namelijk de manifestatie van de Messias. Geen wrok en geen verwijten wat dat betreft, wanneer zij in deze statische toestand zijn. In plaats daarvan, grote ontroering en grote troost, wanneer de geestelijke zintuigen nog levend zijn. De ontroering en troost om te kunnen zien en verkondigen dat de geschiedenis van hun generatie niet verloren gaat of verspild wordt, juist door een gebeurtenis die vlees wordt en zich manifesteert in de generatie die volgt. En dit is wat een bejaarde ervaart wanneer zijn kleinkinderen met hem of haar gaan praten. Ze voelen zich als herboren. Ach, mijn leven is nog steeds hier. Het is zo belangrijk om naar de ouderen toe te gaan. Het is zo belangrijk om naar hen te luisteren. Het is zo belangrijk om met hen te praten. Want er is deze uitwisseling van beschaving, deze uitwisseling van rijpheid tussen jong en oud. En zo gaat onze beschaving op een volwassen manier verder. Alleen de geestelijke ouderdom kan dit getuigenis afleggen, nederig, waardoor het gezaghebbend en voorbeeldig wordt voor allen. De ouderdom, die en de ouderen die de gevoeligheid van de ziel heeft gecultiveerd, dooft alle afgunst tussen de generaties, alle wrok, alle verwijten naar een komst van God in de komende generatie, die samengaat met het vertrek van de eigen generatie. En dit is wat er gebeurt met een open, oudere man. Hij neemt afscheid van het leven, maar draagt tussen aanhalingstekens zijn eigen leven over aan de nieuwe generatie. En dit is het afscheid van Simeon en Anna. Nu kan ik in vrede heen gaan. De spirituele gevoeligheid van de ouderen is in staat om concurrentie en conflicten tussen generaties op een geloofwaardige en definitieve manier te doorbreken. Het overstijgt deze gevoeligheid. De ouderen met deze gevoeligheid kunnen het conflict overstijgen. Ze gaan verder naar eenheid en niet naar conflict. Dit is zeker onmogelijk voor de mens, maar het is mogelijk voor God. En vandaag hebben we het zo hard nodig, de gevoeligheid van de geest, de rijpheid van de geest. We hebben wijze ouderen nodig, rijp van geest, die ons hoop geven voor het leven.
De la maturità dello spirito. Abbiamo bisogno di anziani saggi, maturi nello spirito, che ci diano una speranza per la vita. Grazie.
En zo hoorden we dus de woorden van Paus Franciscus tijdens de catechese van woensdag 30 maart tijdens de generale audiëntie. We gaan samen het Angelus bidden. We doen dat samen met Paus Franciscus en kunnen deze keer zeker in het bijzonder bidden voor al onze politieke leiders, dat ook zij steeds het verlangen mogen dragen in hun hart om Gods wil te doen. En dat ze daartoe de kracht en de genade mogen ontvangen om steeds het goede te zoeken. Daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog een beetje verder in de vertaling van de Apostolische Constitutie, Predicate Evangelium.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Opnieuw welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog even verder in de vertaling van de Apostolische Constitutie, die Paus Franciscus op 19 maart heeft gepubliceerd voor de Romeinse Curie met de titel Predicate Evangelium. We waren aangekomen bij het puntje 8 van het voorwoord, de dienst van de Romeinse Curie. De Romeinse Curie staat ten dienste van de paus, die als opvolger van Petrus het eeuwige en zichtbare beginsel en fundament is van de eenheid, zowel van de bisschoppen als van de scharen der gelovigen. Krachtens deze band staat het werk van de Romeinse Curie ook in organisch verband met het bisschoppencollege en met de afzonderlijke bisschoppen, en ook met de bisschoppelijke conferenties en hun regionale en continentale unies, en de Oosterse hiërarchische structuren, die van groot pastoraal nut zijn en uitdrukking geven aan de affectieve en effectieve gemeenschap tussen de bisschoppen. De Romeinse Curie staat niet tussen de paus en de bisschoppen, maar stelt zich ten dienste van beiden op een wijze die past bij de aard van elk van hun departementen. De aandacht die in de huidige apostolische constitutie wordt geschonken aan de bisschoppelijke conferenties en op overeenkomstige en passende wijze aan de Oosterse hiërarchische structuren, is erop gericht hun potentieel te versterken, zonder dat zij optreden als tussenpersoon tussen de paus en de bisschoppen, maar veeleer ten volle hun dienaar zijn. De bevoegdheden die hun in de huidige disposities worden toegekend, zijn bedoeld om uitdrukking te geven aan de collegiale dimensie van het bisschopsambt en indirect om de kerkelijke gemeenschap te versterken, door concreet gestalte te geven aan de gezamenlijke uitoefening van bepaalde pastorale functies ten behoeve van de gelovigen van hun respectieve naties of van een bepaald gebied. Elke christen is een missionaire discipel. De paus, de bisschoppen en de andere gewijde ambtsdragers zijn niet de enige evangelisatoren in de kerk. Zij weten dat zij niet door Christus zijn aangesteld om de hele last van de heilsopdracht van de kerk aan de wereld op zich te nemen. Iedere christen is, krachtens zijn doopsel, een discipelzendeling. Een missionaire discipel, voor zover hij de liefde van God in Christus Jezus heeft leren kennen. Dit kan niet anders dan in aanmerking worden genomen bij de vernieuwing van de curie, waarvan de hervorming dus moet voorzien in de inschakeling van leken en vrouwen, ook in functies van bestuur en verantwoordelijkheid. Bovendien is hun aanwezigheid en deelname onontbeerlijk, omdat zij meewerken voor het welzijn van de hele kerk, en omdat zij door hun gezinsleven, hun kennis van de maatschappelijke realiteit en hun geloof, dat hen ertoe brengt Gods wegen in de wereld te ontdekken, een waardevolle bijdrage kunnen leveren, vooral waar het gaat om de bevordering van het gezin en de eerbiediging van de waarden van het leven en de schepping, het evangelie als zuurdesem voor de wereldlijke realiteit en de onderscheiding van de tekenen van de tijd. De hervorming van de Romeinse curie zal reëel en mogelijk zijn als zij voortkomt uit een innerlijke hervorming, waarmee wij ons het paradigma van de spiritualiteit van het concilie eigen maken, uitgedrukt in het aloude verhaal van de barmhartige Samaritaan, van die man die van zijn weg afwijkt om zich dicht bij een half dode te begeven, die niet tot zijn volk behoort en die hij niet eens kent. Het gaat hier om een spiritualiteit die haar bron vindt in de liefde van God, die ons het eerst heeft lief gehad, toen wij nog armen en zondaars waren. En die ons eraan herinnert dat het onze plicht is onze broeders en zusters te dienen zoals Christus, vooral hen die het meest in nood verkeren. En dat het gelaat van Christus gezien wordt in het gelaat van ieder mens, vooral in dat van de lijdende man en vrouw. Het moet dus duidelijk zijn dat hervorming geen doel op zich is, maar een middel om een sterk christelijk getuigenis af te leggen, om een meer doeltreffende evangelisatie te bevorderen, om een vruchtbaarder ecumenische geest te bevorderen, om een meer constructieve dialoog met allen aan te moedigen. De hervorming die door de meerderheid van de kardinalen in de aan het conclaaf voorafgaande generale congregaties ten zeerste werd gewenst, zou de identiteit van de Romeinse curie zelf verder moeten verfijnen, namelijk die van het bijstaan van de opvolger van Petrus in de uitoefening van zijn hoogste herderlijke ambt, ten bate en ten dienste van de universele kerk en de particuliere kerken. Dit is een oefening die de eenheid van het geloof en de gemeenschap van het volk van God versterkt en de zending van de kerk in de wereld bevordert. Het bereiken van een dergelijk doel is zeker niet gemakkelijk. Het vergt tijd, vastberadenheid en vooral de medewerking van een ieder. Maar om dit te bereiken moeten wij ons allereerst toevertrouwen aan de Heilige Geest, die de ware gids van de kerk is en in gebed de gave van authentieke onderscheiding afsmeken. Aldus paus Franciscus in dit deeltje van het voorwoord van de Apostolische Constitutie voor de Romeinse Curie. Een volgende keer gaan we een stukje verder gaan, als ons daartoe de tijd en de mogelijkheid gegeven is, en zullen we het tweede punt behandelen, beginselen en criteria voor de dienst van de Romeinse Curie. Dat is voor een volgende keer. Zo zijn we langzamerhand gekomen aan het einde van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en we geven u ook graag nog een benoeming mee die gebeurd is in een van de afgelopen dagen. Zo heeft paus Franciscus pater Jean-Marc Micas benoemd tot bisschop van Tarbes-Lourdes in Frankrijk. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.